vind of krijg. We zingen straks met elkaar twee nummers. Een nummer van Sela, wat misschien niet zo heel bekend is, maar je zingt het zo mee. En daarna een nummer wat er net tijdens de collecte gespeeld werd. Lord have mercy, Heer, wees genadig. We gaan lezen uit Romeinen 13. Vorige week Genesis 2, Adam en Eva, nu Romeinen 13. En we lezen vanaf vers 8. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Moet ik even wat bij zeggen, dus je moet geen schuld hebben naar elkaar toe, behalve als het gaat om liefhebben, dan kan je nooit zeggen, ja, nu heb ik genoeg lief gehad. Nee, morgen sta ik weer schuld, moet ik weer liefde geven. Overmorgen moet ik weer liefde geven. Dat is nooit afbetaald. Altijd liefde blijven geven. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Want pleeg geen overspel. Dat is het gebod waar het nu vorige week en nu over gaat. Staat hier voorop, notabene, in verband met liefde. Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet. Zet je zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb je naaste lief als jezelf. Dat is ook al een uitspraak van Mozes trouwens. Hè? Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt op zijn eind, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag. En ons onthouden van bras- en slemppartijen, dat je zuipt. Ontucht en losbandigheid. Tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten. Tot zover lezen we. Wanneer heb jij voor het laatst naar bloot gekeken? Op je werk? Ja, oké, okay, ja, ach. Ja, er zitten hier zoveel mensen in de zorg. Ja, dan zie je wel eens wat billen en zo. Verder geen antwoord meer geven. Je snapt het wel wat ik bedoel. Wanneer heb je voor het laatst bloot gekeken? En ik moet heel erg uitkijken dat dit niet een hele preutse preek wordt. Dat je denkt, oh, dan gaan we gereformeerd, want bloot en zo eng. Helemaal niet, want bloot is ontzettend mooi. Dat heeft God zelf gemaakt. En hij ziet dat het goed is. Het is gelukt, wat goed, zegt God in Genesis 1. Dus ik ga niet zeggen dat bloot verkeerd is, dat seks verkeerd is. Helemaal niet. Het gaat vanmorgen om bloot zonder liefde. Zeg maar de seksindustrie en zo. Dat is best wel een ingewikkeld onderwerp. Laat ik eerst wat vertellen over een tiener uit Tunesië. Dat is deze jongen. Die heet Augustinus. Je ziet, het is een poosje geleden dat hij tiener was. Maar hij lijkt in zijn gedrag heel erg op tieners in onze tijd. Bijvoorbeeld, hij hoort bij een kerk. Hij gaat naar catechisatie, maar hij heeft een beetje een ingewikkelde relatie met de kerk. Hij is kritisch op de Bijbel, hij gelooft niet alles wat erin staat. Hij zegt, er zijn dingen die kloppen gewoon niet. Heel slim is hij. Op zijn 16e moet hij van school af, want zijn vader is niet zo'n goed betaalde baan. Dus het geld is op. Nou, dan komt hij dus op straat. Jammer, want hij kon goed leren. Alleen dat doet hij niet. Nou, dan is hij wordt hangjongere. En zijn leven is in ontwikkeling. En zijn lijf is ook in ontwikkeling. Man, de hormonen gieren door zijn lijf. En dan had je in die tijd, in dat Romeinse Rijk en zo, Tunesië, Noord-Afrika, had je bijvoorbeeld publieke badhuizen, daar kon je zo inlopen. En nou, daar zag je heel wat naakt. In het theater zag je heel veel naakt. Daar werden gewoon erotische spelen opgevoerd live. Hè? Dus wat wij op internet... Oké, je moet wel twee knoppen induwen bij ons voordat je er bent. Hij hoeft helemaal geen knop in te duwen. Hij loopt er zo naartoe. Hij kan er zo naartoe. Live scenes, allemaal naakt. En hij weet zich geen raad met zijn lijf, want het is ontzettend opwindend voor zijn tienerjongen natuurlijk. En seksualiteit wordt een obsessie voor hem. En hij leeft zich helemaal uit bij zoveel mogelijk meisjes en ook bij jongens. Alles wat hij voor zich krijgt. En op zijn 18e is hij dus ook al vader. En God en de Bijbel, ja, daar heeft hij een beetje een halfslachtige relatie mee. Hij wordt wel wat serieuzer. Zijn weerstand tegen de Bijbel wordt wel kleiner. Maar tegelijk wil hij nog wel heel graag zijn eigen leven leiden, zijn eigen keuzes maken. Bijvoorbeeld seksualiteit vindt hij heerlijk en ingewikkeld. Hij voelt het klopt allemaal niet helemaal. Dit was niet helemaal de bedoeling. En dan bidt hij dit vreemde gebed. God, geef mij kuisheid. Dat ik normaal doe op seksueel gebied, geef me kuisheid, maar nu nog niet. Ik heb wel geduld met u. Wacht nog maar een poosje met het verhoren van dit gebed. Geef mij kuisheid, ooit, maar nu nog niet. En dan gaat hij lezen in de Bijbel en gaat hij lezen over heilige levens. Dus hele heilige mensen die nee kunnen zeggen, die helemaal radicaal voor God kiezen. En dat houdt hem heel erg bezig. En intussen bidt zijn moeder Monica ook heel erg voor hem. En Monica gelooft, een kind van zoveel gebeden, daar moet het goed mee komen. Nou, op een dag is Augustinus in de tuin. En dan hoort hij bij de buren, hoort hij kinderen spelen. En een van de kinderen roept, neem en lees. Neem en lees, dat hoort bij dat spel. Tolle lege, is het in het Latijn. Tolle lege. En Augustinus denkt, dat is de stem van God aan mij. Dus die holt naar binnen, die pakt zijn Bijbel en die slaat hem open, baf. Romeinen 13. Wat we net gelezen hebben. Dus hij leest dit. Neem lees. Oké, doe niet mee met feesten waarop iedereen zich vol eet en dronken wordt. Laat je niet verleiden tot verboden seks, maar gedraag je op seksueel gebied. Zoek geen ruzie en eis niet steeds respect van anderen dat helemaal om jou draait. Luister niet naar je eigen verkeerde verlangens, maar laat door je gedrag zien dat je helemaal bij de Heer Jezus hoort. Dit leest hij. En dan zegt hij, heeft hij ook opgeschreven in een soort biografie, autobiografie, zijn belijdenissen, confessiones. Hij zei, ik hoefde niet verder te lezen. Dit was genoeg voor mij. Bij het lezen stroomde de licht uit de hemel bij mij naar binnen. Nou, Augustinus, dat weet je misschien, is een leider in de kerk geworden. Eerst in zijn plaatselijke gemeente, toen bisschop. En zelfs kerkvader, er worden nu nog dingen van hem gelezen en aangehaald. Echt een hele belangrijke persoon in de kerk. Alleen helaas zijn er een paar dingen waarvan je denkt, joh, heb je dat wel helemaal goed gezien? Tuurlijk, hij is ook maar een mens, hè? En onder andere op seksueel gebied denk je, heb je dat nou wel helemaal goed begrepen? Want hij slaat totaal door naar de andere kant. Augustinus gaat de mensen in zijn kerk voorhouden. Pas erop, je mag alleen maar seks hebben om kinderen te verwekken. Maar dat is ingewikkeld. Er zijn nu nog strenge kerken waarin dit gezegd wordt. Eigenlijk mag seks niet, maar ja, er moeten kinderen verwekt worden. Grote gezinnen. Dus als de man dan de daad heeft, die denkt, oh God, waar ben ik aan het zondigen? Verschrikkelijk, wat een vreemde spagaat. Dus Augustinus wijkt hierin gewoon, durf ik wel te zeggen, af van de Bijbel hoor. Als je nou het erotische boek in de Bijbel net Hooglied, ik lees daar helemaal niks over kinderen verwekken. Ik lees alleen maar hoe ontzettend mooi een man en een vrouw mogen vinden en van elkaar mogen genieten. Dat is de Bijbel, hè? Dat is Genesis 1 en 2. Wij zijn zo gemaakt dat wij van elkaar kunnen genieten. Wij kunnen een hoogtepunt krijgen. Kijk, een man moet dat krijgen, een orgasme, om een kind te kunnen verwekken. Maar een vrouw hoeft helemaal niet een orgasme te krijgen om een kind, om zwanger te kunnen worden. Dus waarom kan een vrouw een orgasme krijgen? God gunt dat ons, dat we genieten. Nou, Augustinus zegt, nee, ik wil er niet meer van weten. Hij kent geen middenweg. Of je geeft toe aan je begeerten, of je sluit je daar helemaal voor af. Tussenweg is er niet. Oké. Nou, het is ook zo, seksualiteit, daar kun je heel erg gelukkig van worden, maar daar kun je ook, ik wil daar eigenlijk helemaal geen kwaad woord van spreken, maar je kunt er ook zo ongelukkig van worden. Je kunt een ander mens daar zo kapot mee maken. Wat doet jouw dochter voor de werk? Ja, die werkt in een bepaalde industrie. Oh joh, verdient goed zeker. Nou, wat moet je? Israël had de 10 geboden. En het 7e gebod, Paulus noemt dat hier voorop. Je zult niet echt breken. Je zult niet een huwelijk kapot breken. Dat was een goed gebod. Had een zekere remmende werking. Je gaat niet zomaar doen wat je wilt. Je hebt je trouw beloofd aan iemand. Of je bent niet getrouwd, maar je gaat niet zomaar in een ander huwelijk inbreken. Dat doe je niet. Duidelijk gebod. En toch is de kracht van zo'n gebod maar heel beperkt. Want je weet wel wat je moet doen, maar hoe doe je dat dan? Van binnen verander je eigenlijk niet echt. Nou, het valt mij op dat Paulus het ook een beetje gaat omdraaien in Romeinen 13. Hij zegt dit. Pleeg geen overspel, zie je voorop. Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet je zinnen niet op wat van de ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb je naaste lief als jezelf. Dus geen overspel plegen. Als je dat alleen hoort, dat werkt remmend. Van nee, niet doen, je mag iets niet en dan komt de strijd. Maar je zult lief hebben, dat is een heel positief gebod. Dat nodigt je uit, dat daagt je uit. De aandacht verschuift helemaal, ja, van jezelf eigenlijk naar anderen toe. Dus dat werkt al bevrijdend. Niet van, oh, ik mag iets niet en ik wil iets zo graag. Nee, ik ga jou lief hebben. Dat is veel positiever. En nu komen we misschien ook wel ergens. Als seks een obsessie voor je wordt, hè, misschien zelfs wel een verslaving. Misschien probeer je dan wel iets te compenseren. En ja, iets van liefde die je tekort komt. Want je wilt toch dat er van je gehouden wordt. Dat je iets voelt. Iets van eenzaamheid. Hè, als anderen niet op jou gericht zijn. Integendeel, ze hebben je verwaarloosd. Ze hebben je beschadigd. Ja, dan moet je jezelf proberen gelukkig te maken. Zoiets. Er bestaat een knuffelhormoon. God heeft dat allemaal zo mooi gemaakt. Oxytocine. Dus als je iemand beetpakt, hoeft niet eens je partner te zijn, maar gewoon iemand omhelst, dat versterkt de verbinding. En dat vermindert verlatingsangst. Dat is mooi gemaakt. Dus geen wonder dat je dat zoekt als je liefde tekort komt, hè? Hoe dan ook, zoek je dat dan? Ik snap dat. Alles is hormonen. Dopamine, endorfine. Die hormonen komen vrij als je intiem met iemand bent. Endorfine, dopamine. Alleen het gemene is, die hormonen komen ook vrij als je intiem bent met internet. Bij zomaar iemand waar helemaal geen liefde bij komt kijken, komen diezelfde hormonen vrij. Dus je wordt voor de gek gehouden. En oké, dat duurt ook maar heel even. Daarna voel je weer leeg en rot. In de Bijbel lees je een paar keer uitspraken erover dit. Bijvoorbeeld, je hebt een vluchtig voordeel van de zonde. Je doet iets wat eigenlijk niet mag, maar je hebt er zo'n behoefte aan. Dat moet even. Misleidende begeerte. Het zit heel dichtbij waar je wil zijn, maar het is net niet. Ik las een keer in Trouw. Seks heb je met z'n tweeën. Dat is natuurlijk een open deur. Of niet? Als seks losgemaakt wordt van liefde, ja, dan moet je dus genoeg hebben aan jezelf. Dus jij met je pc. Jij met willekeurig welke man of vrouw dan ook. En dan is het niet altijd meteen een verslaving, heus niet. Vaak is het ook zomaar wat experimenteren. Als je 15 bent, als je 13 bent, als je 12 bent. Oh, wow, wat zie ik nou? Maar ook dat zit wel dicht tegen eenzaamheid aan, hè? Want je oefent je dan erin om seks los te maken van de mens die je lief hebt. Jij met je telefoon. En wat je zoekt, niet wie je zoekt, wat je zoekt, want je zoekt geen persoon. Wat je zoekt is altijd beschikbaar en altijd voor het grijpen. Dat is dus, ja, dat is een vorm van eenzaamheid. Nou, die kan ontstaan in een onveilige jeugd, heel gek. Mensen die onveilige jeugd hebben gehad, hebben vaak problemen. Kan ook ontstaan door geestelijke leegte. Kan ook ontstaan dus door verveling. Ook door een laag zelfbeeld. Van ik ben niet iemand anders waard. Ik durf mezelf niet te geven aan iemand anders of te confronteren met iemand anders. Het is eigenlijk allemaal zo triest. Wij worden vanmorgen niet veroordeeld. Hè? Ik sta hier niet zo absoluut. Want ik. Dit is allemaal heel pijnlijk eigenlijk. Misschien durven we wel toe te geven. Wat is er veel eenzaamheid? Wat gaat het vaak zoals het niet bedoeld was? Want wij zijn gemaakt voor verbinding. Daar ging het vorige week over. Wij zijn gemaakt voor verbinding. Dat je tot een diepe verbondenheid kunt komen met iemand anders. Met een partner, heel intiem, maar ook met goede vrienden. Met mensen uit de kerk. Dat je daar je mee verbonden voelt. Maar je kunt ook uit de verbinding raken. Daar ging het vorige week ook over. Dat is verschrikkelijk. Dat je voelt in je huwelijk bijvoorbeeld. Hé, zien we elkaar nog wel? Of misschien ben je wel nooit in verbinding geweest. Maar je hunkert daar wel naar. Verbinding. Moet je even kijken, dat viel mij ineens op bij die woordjes. Verbinding en losbandigheid. Het is, losbandigheid is dat je uit de verbinding bent. Dat je loskomt van de band. Dat is losbandigheid. Dat is best wel heftig, hè? Ik heb volgens mij een keer al verteld over Rat Park. Zo is een rat leuk, hè? Er worden met ratten veel proeven gedaan, omdat het ontzettend intelligente diertjes zijn. Waar ik nu over wil vertellen is dit. De ratten werden in kleine kooitjes gehouden. Ze hadden twee flesjes water. In één flesje zat alleen water. In het andere flesje zat water met morfine en suiker. Al die ratjes dronken morfine. Een professor zag dat, die kwam daar binnen. De professor heet Bruce Alexander uit Canada. Hij zegt, die beesten zitten gevangen in een hele kleine kooitjes en ze zitten alleen. Dus die hebben stress. Zullen we het eens anders doen? Doe eens 20 ratten bij elkaar in een heel groot verblijf. Geef ze nou nog eens gewoon water en morfinewater. Wat gebeurt er? Af en toe snuffelen ze nog aan morfinewater, maar ze drinken normaal water. Het geneesmiddel tegen verslaving is verbinding. Er worden in diverse maatschappijen testen meegehouden door junks bijvoorbeeld bij elkaar te brengen in een gemeenschap. En daar gebeuren echt wonderen. Mensen met elkaar in verbinding brengen. En bij verbinding denk je misschien vooral aan een hechte relatie. En daar kun je naar hunkeren en dat is je ook gegund. Want dat is wel de meest ultieme verbinding. Genesis 4, Adam kende Eva. En toen werd zij zwanger. Dat is echt verbinding. Hij kende haar. Dat is mijn vrouw. Ze waren intiem. Maar in Romeinen 13 gaat verbinding in de eerste plaats heel breed. Heb je naaste lief, wie dat ook is, heb je naaste lief. Wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Zo zegt, dan ben je dus ineens niet meer op jezelf gericht. Het voelt zo goed om naar anderen toe te leven, richting anderen te leven, naar buiten te kijken. Ik wil even wat voorlezen, ik lees wel vaker wat voor uit een boek van Gabor Maté. Van hem is een heel bekend boek Wanneer je lichaam nee zegt. Dit is een boek Hongerige geesten, gaat over allerlei vormen van verslaving. vooral wel drugs en alcoholverslaving, maar af en toe zegt hij ook iets over seksverslaving. Hij vertelt hier iets over een gespreksgroep waar hij mee samen was. En hij zat daartussen. En dan zegt er een man die zwaar verslaafd is, was. Die man die zegt, je gelooft misschien niet dat je je kunt overgeven. Maar als je het doet, zal er iets in je leven gebeuren, veranderen. Dat merk je doordat er iets in je hart verandert. Als je het grote boek bestudeert, Bijbel, hè, en mensen helpt en iets voor de gemeenschap doet, dan wordt je hart zachter, zegt hij. Dat is het grootste geschenk, een zacht hart. Ik had het nooit kunnen bedenken. Ik vind het zo mooi, zo'n verslaafde die doorheeft van, ik moet mij op andere richten, ik moet me op God richten, dan wordt mijn hart zachter. Vorige week ging het even over verbinding, veilig verbinden. Dat lukt niet als je allebei hard bent. Dan stoot het af, maar in de zachtheid kun je aan elkaar gaan kleven. Dat woord uit Genesis 2, een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Als je zacht bent, met een zacht hart. Verslaving heb je alleen met jezelf. Kijk, als je aan alcohol verslaafd bent en je wil dat niet weten, dan ga je dus niet in het publiek bij je 20ste borrel of bierglas zeggen van, nee, we nemen er nog één. Dat doe je niet natuurlijk. Of als je moeite hebt met seksualiteit en erotiek en zo, en je kijkt daar graag naar, dan ga je toch niet tegen je vrouw zeggen, moet je kijken wat ik nou vandaag gevonden heb op mijn telefoon. Zo gaat dat niet. Verslaving, het komt meestal voort uit eenzaamheid en het leidt ook weer tot eenzaamheid. Dat je het liefst wegkruipt in je eigen donkere ruimte. Nou, Jan had het al over donker en licht. En daar heeft Paulus het ook over. In het donker ben je alleen, daar ziet niemand je. Het moet ook verborgen blijven. De seks wordt dan een donkere solo-ervaring. Laten we dat wegdoen, zegt Paulus. Laten we duistere praktijken wegdoen. Niet seksualiteit in het algemeen, ben je gek. Maar laten we de duistere praktijken wegdoen. Laten we ons wapenen met het licht. En licht, dat is heel mooi, wordt hier dus genoemd als een wapen. Want seksualiteit, hè, als je dat op een verkeerde manier beleeft, nou, dat is zo'n ontstellende kracht. Ik praat ook niet helemaal zonder ervaring, hoor. Seks, daar kun je in het donker, in je eentje, eigenlijk nooit van winnen. Dus je kunt niet je pc aandoen en dan eens proberen of je je deze keer wel kunt beheersen. Dat gaat niet. Als je merkt dat het fout dreigt te gaan, weet je wat Paulus dan zegt? Loop ervoor weg. Vlucht voor porneia, zegt hij. Porneia, daar komt een soort porno van, hè? Vlucht daarvoor. Het is een kracht waar je geheid van verliest. En hier zegt hij dus, kom in het licht. Stap uit die spannende, geheimzinnige wereld. Stap daaruit. Je hoeft niet in je eentje te vechten tegen in het donker. Maar kom wandelen in het licht met andere mensen. Dat is wat Paulus hier zegt. Moet je eens proberen wat een voorstelling dat kan geven. Moet je eens voorstellen wat een opluchting het kan geven. Als je niet meer hoeft te verstoppen in het donker. Moet je eens proberen je voor te stellen. Dus licht, liefde, dat zijn toch de beste wapens tegen de donkerste seks. Licht en liefde. En dat gaat toch over Jezus. Paulus noemt hem pas in het laatste vers. Net als je misschien dacht, ja, ik weet niet of het gaat lukken, dit gevecht. Net als je dat denkt, komt Jezus eraan. En Paulus zegt vaak, hij komt in ons, maar hier zegt hij, hij komt om je heen. Je kunt hem aandoen als een jas, als een kledingstuk. Ik denk dat Paulus dat hier zo zegt, omdat je bescherming nodig hebt. Je hebt iets om je heen nodig. He, als het kwaad bij mij wil komen, zal het door Jezus heen moeten. Zoiets. Wat denk je? Zou Jezus iets voor je kunnen betekenen? Ook in dit gevecht. Als de golven overslaan, zongen we. Hoe zou het zijn om echt heel dicht bij Jezus dan te komen? En hem om je heen te weten. Hoe zou dat zijn, hè? De allermooiste verbinding die er is. De, de, Alle liefde die er is om dat vlakbij te hebben, zou je dat willen? Zou je dat willen? Dan zou je daarin willen investeren, meer openstaan voor het licht, voor de hemel. Ik vind het best wel eng om over deze dingen te preken en ik ben ook heel bang dat ik het gauw verkeerd zeg of dat iemand helemaal gekwetst wordt of geraakt wordt. We hebben als kerkenraad ook nagedacht over het zevende gebod van wat ga ik nou preken en wat doen we er dan verder mee? Laten we dan iedereen zomaar naar huis gaan om daar solo verder zijn eigen gevecht uit te vechten? Moeten we niet iets aanbieden? Want als je toch ergens verbinding kunt vinden, is dat in de gemeente van Jezus. Er zijn al verschillende mensen die bij mij hebben aangegeven dat ze hiermee worstelen. Dat vind ik echt eerlijke mannen, moedige mannen. Kunnen ook vrouwen zijn, hè? Ik ken iemand die mensen met problemen coacht. Nou, die zouden we kunnen uitnodigen. Hij wil komen. Ik weet van groepen alleen voor mannen. Ik weet ook van groepen alleen voor vrouwen. Want de schade, vergis je niet, loopt echt alle kanten op. En volgende week, zou ik eigenlijk nu ook nog een hele preek over moeten houden, maar volgende week wil ik iets zeggen over schaamte. Want het kan zijn dat je je zo schaamt, dat je zegt, ik ga dit never nooit aan iemand vertellen. Ik hoop dat niemand het ooit weet. Je zou eens van mij moeten weten, ik doe ook niks in de kerk, want dan voel ik me geen heilig. Merk je even hoe je uitgeschakeld wordt. Dus daar wil ik volgende week iets over zeggen. Ik roep je op om de moed te hebben om aan te geven, ja, ik top ermee. Misschien niet echt verslaafd, maar het is voor mij wel een probleem. En ik geloof niet dat het goed is. Ik wil niet langer alleen zijn met mijn telefoon. Ik wil niet langer alleen zijn met een vrouw die ik niet ken. Ik wil verbinding. Ik wil openheid. Ik wil licht. Ik wil liefde. Zou je dat aan je ouderling of aan mij of aan iemand anders durven zeggen? Morgenavond hebben we een tweede gespreksavond over hemel en hel. Dat is ook kolossaal. Maar dit is ook iets, hè? Waarom zouden we zoiets niet doen, zo'n gespreksavond over seksualiteit? Laat mij maar gerust weten of je erbij wil zijn. Misschien is dit wel een moment dat God aan je geeft. Je zegt, dit moment ga ik pakken. Dat je Jezus kunt aandoen. En dat je je overgeeft aan zijn liefde. Wees genadig. Lord, have mercy. Ik hunker naar uw liefde. Amen.